Dag luisteraars, daar zijn we weer met een aflevering van het DNA van Amsterdam. En uw gastheer is opnieuw Frans van der Beek. Vandaag met een bijzondere uitzending, want we gaan een uitzending herhalen van Paperback Radio uit het verleden. En die was gewijd aan Bianca Stichter, de auteur van het fenomenale en monumentale boek Atlas van een bezette stad. En dat doen we omdat boek nu is verfilmd door haar partner Steve McQueen. En daar is een fantastische documentaire van gemaakt, die nu te zien is in de bioscoop. 4,5 uur duurt het, maar het is ongelooflijk interessant. En daarom van in deze uitzending van het DNA Amsterdam een herhaling van dit buitengewoon interessante interview met Bianca Stichter. Bianca heeft een, nou, mag wel zeggen, monumentaal boek geschreven. Dat is getiteld De Atlas van een bezette stad. Amsterdam 1940-1945. Iedereen is erg onder de indruk van het boek, want ik had het er net over met de techniek Ray van Schaffelaar en productie Riemke Reiners, heb ik die ook meteen genoemd. En toen hadden we het erover dat je er 6 jaar over hebt gedaan. En toen zeiden ze in koor, dat lijkt me nog veel te weinig voor zo'n dik boek.
Het was ook hard werk.
Dat neem ik aan, ja. Dus dat geeft aan dat er in ieder geval veel waardering is voor dit prachtige boek. Atlas van een bezette stad. We leggen natuurlijk zo meteen uit wat het allemaal behelst. Maar om even in de sfeer te komen, lees ik iets van de flaptekst. Ja. Op 15 mei 1940 trekken Duitse troepen over de Berlagebrug Amsterdam binnen. De stad wordt bezet. Panzerwagens in de Raadhuisstraat helmen op de Dam. Ze rijden naar het stadhuis. Daar staat een man klaar met een grote platte grond om de troepen wegwijs te maken in de stad. Nog steeds zijn er een paar plekken in Amsterdam voorgoed met de oorlog verbonden, zoals de Hollandse Schouwburg en het Achterhuis. Elders is de oorlog onzichtbaar geworden. Hier en daar staat een monument, is er een straatnaam of een ander overblijfsel dat aan de bezetting herinnert, zoals een groot wit nummer op de muur gekalkt om tijdens een verduistering een huis te kunnen vinden. De meeste adressen uit de oorlog zijn in de geschiedenisboeken verdwenen of in de vergetelheid geraakt. Ze worden in dit boek opgerakeld om een indruk te geven van de extremen van het leven in Amsterdam in die 5 jaar van bezetting, vervolging, collaboratie en verzet. Waar zetelden de Duitse instanties? Waar moesten de Joden de gele sterren kopen? Waar melden de mannen zich voor de Waffen-SS? En waar waren de gaarkeukens? Nou, dat geeft het zo'n beetje aan, hè?
Zeker.
Waar was wat en wat gebeurde er allemaal? Toen ik erin begon te lezen, Bianca, viel ik van de ene verbazing in de andere. Want ik dacht, nou, er is zoveel geschreven over de Tweede Wereldoorlog. Ik weet alles zo'n beetje wel, maar dat was dus niet het geval. Ik vond allerlei interessante informatie, waardoor ik dacht, nou, dit is een boek zonder weerga. 6 jaar lang, zeiden we al. Ja. En wat heb je al die 6 jaar gedaan? Want ik moet er nog even bij zeggen, voordat ik te lang aan het woord ben. Het is 2 delen. 1 deel is een algemeen verhaal over de oorlog in Amsterdam. En het 2e deel zijn alle adressen die relevant zijn wat betreft Amsterdam en de Tweede Wereldoorlog. Dat even voor de luisteraar, voor het goede begrip. En het boek is ook rijkelijk geïllustreerd, moet ik er ook nog even bij zeggen. Maar goed, 6 jaar lang gegijzeld door dit boek.
Ja, dat kan je wel zeggen. Mijn gezin vond het niet altijd even leuk.
Nee, dat begrijp ik ook.
Maar dat kwam, ja, ik heb eigenlijk vooral het merendeel van het werk kon ik gewoon thuis achter me computer doen. Mm-hmm. In 2005 had ik al een korte versie gemaakt.
De bezette stad.
Ja. De bezette stad. En daar is zeg maar dit een enorme uitbreiding van, zowel wat informatie betreft als wat illustraties betreft. Want mijn uitgever vroeg toen mij, kan je niet nog een keer een iets mooiere, grotere, beter geïllustreerde versie van dat boek maken? En toen zei ik, ja, leuk idee, maar toen bleek er zoveel nieuwe informatie op een makkelijke manier beschikbaar, dat het wel.
Hoe bedoel je met een makkelijke manier? Want als ik al die adressen bekijk, dan denk ik, jongen.
Ja, het was wel heel veel werk, maar het kon. Je hebt bijvoorbeeld het stadsarchief. Daar kan je nu heel veel dingen, kan je online raadplegen. Dus dan gaat het natuurlijk ook veel sneller. Dan is alles makkelijker doorzoekbaar. En ja. Die archieven die gaan allemaal om 5 uur 's middags dicht. Maar online kan je om 2 uur 's nachts ook nog iets leuks iets gaan opzoeken.
En dat gebeurde ook.
Dat deed ik altijd.
Zo.
En het is dat stadsarchief was een enorm belangrijke bron voor mij. En bovendien kon je ook nog, als iets niet online was, dan kon je op een knopje drukken. En dan volg je het aan en dan stond het 6 weken later. Staat het dan ook online? Dat kan iedereen daar doen, gratis voor niets. Op een geweldige server. Nou, je zoekt iets uit een bepaald archief.
Ja.
Dat is nog niet gedigitaliseerd.
Oh, oké.
En dan kan je dat aanvragen en dan is het 6 weken later is het gedigitaliseerd. Oh, en dan kan niet alleen jij, maar iedereen het inzien, want dan wordt het aan de website toegevoegd.
Ja, ja, goede tip.
En een andere hele belangrijke bron voor mij was Delver. Dat is een site van de Koninklijke Bibliotheek waar alle kranten uit de oorlog opstaan. En dan niet alleen de gewone kranten, de Telegraaf en het Algemeen Handelsblad enzovoort, maar ook de verzetskranten en ook de
regionale
Duitse krant. Ja, ja. De krant voor de Duitsers in Nederland, de Deutsche Zeitung in de Nederlanden. Dus dan ging ik steeds, ik heb geloof ik elke straat uit Amsterdam heb ik door die machine, zoekmachine gehaald. En dan komen er natuurlijk heel erg veel saaie informatie komt er naar boven over verkeersongelukken en opstoppingen of advertenties van winkels. Maar door die manier van zoeken kom je ook al verhalen tegen die je op een andere manier nooit naar boven zou hebben gekregen, omdat die zeg maar de gewone geschiedenisboeken niet gehaald hebben. Dus dat was echt
Je verborgen geschiedenis.
Ja, heel fijn speurwerk was dat, om daar dan weer iets te vinden.
Elke keer weer zo'n aha-erlebnis.
Heel vaak, ja. Er staat dus echt inderdaad van de waarheid tot de SS-tijdschriften. Die staan er ook allemaal op, de NSB-kranten, Volk en Vaderland en zo. Dus dan kan je ook zien over hoe over één gebeurtenis door al die verschillende partijen geschreven is. Of je ziet iets dat de ene geeft deze informatie en een andere bron geeft dan weer net de informatie van de andere kant. Je hebt dan bijvoorbeeld dat bombardement op de hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst in de Gerrit van der Veenstraat nu, toen de Euterpenstraat.
Ja.
Dat is in november 1944, geloof ik, gebombardeerd. En er zijn veel mensen bij overleden, veel Nederlanders, maar ook, ja, ook onderduikers, maar ook een aantal van die SD'ers. En dan kan je in die Deutsche Zeitung in de Nederlanden staan dan weer de overlijdensadvertenties voor die Duitsers die dan voor Führer, Volk und Vaterland zijn gestorven.
Gesneuveld,
die staan dan daar weer met naam en toenaam.
Oké. Ja, dat waren er toch wel 60 in totaal.
Ja. Ja, ze weten nooit precies hoeveel, omdat er ook onderduikers waren die bijvoorbeeld niet geregistreerd stonden en zo. Dus dat precieze aantal is niet echt bekend.
Nee, want ik dacht, nou, je moet alle archieven doorwrochten. En toen dacht ik, dat moet heel saai werk zijn geweest. Maar later realiseerde ik me, wat je net zei, als je elke keer weer een leuke ontdekking doet, maak je dat toch weer blij.
Precies, maar het
en
is ook soms,
motiveert dat ook, denk ik.
Ja, het is ook soms saai, maar je weet dan door ervaring leer je dat er elke keer wel weer zo'n verhaal komt. Als je maar braaf lang genoeg dat blijft doen. En bijvoorbeeld ook een geweldige bron, die staan ook allemaal online. Dat zijn de politierapporten uit de oorlog. En die kan je dus ook per bureau, dus van Pieter Aartstraat in de Pijp tot bij het Rijksmuseum en het Centraal Station enzovoort. Die kan je dus allemaal dag voor dag zien wat daar gebeurde en wat daar binnenkwam.
Ja, ja.
Dus daar kwam ik ook soms wel verhalen tegen die ik in ieder geval nooit gehoord had. Die dan soms kon ik die dan ook nog wel weer in een andere bron in een boek terugvinden, maar heel vaak stuit ik daar dan als eerste op zo'n soort verhaal. Dat je denkt,
maar was die informatie van de politie wel betrouwbaar? Want ik lees in je boek ook, want de politie had natuurlijk een bar slechte reputatie door het heulen met de vijand, met de bezetter. Ik lees in je boek ook dat als de politie niet zo enthousiast had meegewerkt aan de deportatie van de Joden, dat er maar 10% van het complete aantal zou zijn weggevoerd en vermoord.
Nou, die cijfers heb ik niet helemaal paraat even, maar dat is ook op een paar verschillende manieren gegaan. Eerst hebben ze echt gewoon politie reguliere politieagenten dat laten doen. Die moesten dan mensen thuis ophalen. Maar dat verliep toch niet zo heel erg goed. En toen hebben ze het politiebataljon Amsterdam, dat zat op het Cornelis Troostplein, die hebben ze dat toen laten doen. Maar daar ging het weer mis mee, omdat die heel erg corrupt waren. Die stalen dan heel veel dingen uit die huizen van mensen waar ze, die ze moesten ophalen. Hebben ze het daarna weer anders georganiseerd. Dus dat is wel steeds in verschillende soorten fases gegaan.
En
er waren daarnaast
ook
natuurlijk goede politiemannen, die juist heel veel
dat neem ik aan, ja.
Goede dingen hebben gedaan.
Maar goed, de focus ligt natuurlijk op de fouterikken, de collaborateur.
Nou, nee.
Althans in de publieke opinie.
Ja, maar bij mij niet.
Ja, nee, je bent genuanceerd.
Ik probeer, laten we zeggen, een beetje neutraal te zijn, zodat de lezer... Ik geef de feiten en dan kan de lezer zelf zijn conclusies trekken.
Juist, en zo hoort het ook. Die bezette stad had je al gemaakt in 2006, geloof ik.
Ja.
Wat heb je met de Tweede Wereldoorlog?
Ja, denk ik, ja, goede vraag.
Moet ergens vandaan komen, die fascinatie.
Ik denk ook, nou, ik ben behept met een historische verbeelding.
Zoals ja, natuurlijk, andere cultuurhistoricus
mensen,
ook.
Artistieke verbeelding hebben, gaat bij mij altijd van, wat was hier dan eerst, hoe zat het dan en zo. Dit zijn altijd de eerste vragen die bij mij naar boven komen. Uh-huh. En in Amsterdam is natuurlijk die geschiedenis is nog tamelijk recent. En er is ook veel over te weten. Dus je kan er heel makkelijk bij. Uh-huh. En het is natuurlijk ook een hele extreme tijd. Dat fascineert natuurlijk ook. Dat hier in jouw eigen straat mensen zijn neergeschoten of van de honger zijn omgekomen. Of juist de mooiste tijd van hun leven hebben beleefd als... Als natie of zoiets. Dus dat is wel. Vond ik heel fascinerend.
Er schiet mij nou even iets in gedachten. We zitten hier in onze studio in de Sint-Nicolaasstraat in Amsterdam. En ik kijk nu even in je boek.
Of die erin staat.
Of die erin staat. Moet ik naar bij de S kijken of bij de N?
Ja, dat zijn altijd van die dingen, dat vergeet ik ook weer. Maar ik heb een zoekfunctie hier, dus ik kan even kijken.
Oké.
Voor mijn gevoel staat hij er niet, zeg ik uit mijn hoofd, staat hij er niet in.
Het zou kunnen.
Dat niet allemaal meer uit mijn hoofd.
Nou, dan hadden we meteen een mooie, mooie haakje.
Nee, staat er niet in.
Staat er niet in. Nou, dan is deze Sint-Nicolaasstraat...
Wat ook niet wil zeggen dat hier niks... gebeurd is.
Nee, hoor. Uiteraard.
A, ik weet natuurlijk niet alles. En B, je moet ook een keuze maken. Dus ik heb ook heel erg gefocust op dat echt iets... In, niet dat iemand er woonde, maar dat er dan ook echt daadwerkelijk iets...
plaatsvond. Of...
Gebeurde. Hmm. Ja, waar je iets meer over kon vertellen naar een...
Wat
woonde op adres.
Wat was dan je criterium bij ieder adres? Wat wil je exact weten?
Ik had niet een heel... exact criterium, want dan denk ik dat je het jezelf heel erg moeilijk maakt. Mm. Ja. Maar wel, ja, je hebt natuurlijk veel... ik zou natuurlijk op zich over elk huis waar mensen uit zijn gedeporteerd... die staan maar op dat digitale Joodse monument. Mm-hmm. Ja, die zou je natuurlijk... Die hebben allemaal een verhaal natuurlijk, die mensen. Maar... Van niet iedereen ken je het. En ik heb zeg maar de verhalen eruit gekozen waar echt iets dan bekend is over die deportatie. Hoe dat precies ging. Dat iemand zich onder het bed verstopte en die dan niet werd opgepakt enzovoort. Dat soort details heb ik er altijd bij geprobeerd te zoeken. Waardoor die lemmaatjes zijn natuurlijk heel kort. Maar ik heb toch wel altijd geprobeerd door een citaat of door een detail het net een beetje... dat het voor je gaat leven.
Interessant te maken, ja. Het is natuurlijk een onderwerp waar je niet vrolijk van wordt.
Ik bedoel, meestal niet.
Nee. Hoe gedeprimeerd ben jij ervan geworden?
Nou ja, ik denk dat daar zit ook natuurlijk een ding bij. Want aan de ene kant word je gedeprimeerd van de inhoud. Je hebt soms... En ik werd eigenlijk altijd gedeprimeerd van de inhoud... als ik over mensen helemaal niks kon vinden, behalve dat ze geleefd hadden en waren vermoord. Dat greep mij eigenlijk dan altijd nog het meest naar de keel. Dat er helemaal niets van over was gebleven. Maar als je onderzoeker bent, ben je natuurlijk ook opgetogen. Als je iets vindt, hoe gruwelijk dat ook is, dan ben je daar natuurlijk
met dat feit, met de vondst.
Met de vondst, ja. Dus dat is natuurlijk ook een
maar
raar
met
soort...
Maar het onderwerp gevoel. Natuurlijk.
Niet met het onderwerp, maar ik kan me bijvoorbeeld herinneren, iemand vertelde mij ooit dat er iets bestond, dat heette de gatenkaart. En dat was een kaart van Amsterdam waarop aangegeven was door mensen van publieke werken of in andere gemeenteinstellingen, waar allemaal huizen tijdens de oorlog door het roven van het hout in de hongerwinter op instorten stonden of waren ingestort. Hmm. Nou, die kaart wou ik natuurlijk graag hebben.
Hmm.
Maar die was zoek. Nou, toen, op een dag, vond ik hem ergens in een archief waarvan ik dacht, nou, laat ik nog eens even kijken, want er is misschien weer eens gedigitaliseerd. En opeens vond ik die kaart. Toen was ik door het huis aan het dansen.
Ja, ging de champagne hingen.
Ja, ik heb de gatenkaart gevonden.
Geweldig.
Dat was dat. En dat is dan ook, want het is ook wel raar met dit onderwerp. Die kaarten die ze maakten bij de gemeente, die zijn esthetisch, zijn die vaak ook heel erg mooi. Prachtig afgewerkt en gecalligrafeerd bijna. Heel mooi met kleurtjes en zo. Wat dan natuurlijk ook enorm in contrast staat met het...
Met de gruwelijke achtergrond.
Onderwerp, want je hebt natuurlijk die beroemde stippenkaart van Amsterdam, waar je op kan zien waar Joden woonden in de stad. Dat hebben ze, zeg maar, de gemeente in opdracht van de Duitsers gemaakt, want die wilden weten of ze een ghetto in Amsterdam konden maken. En daartoe moesten ze dan weten waar dan al die Joden van Amsterdam woonden. Hm. Maar ze hebben behalve die stippenkaart hebben ze nog 3 series met kaarten gemaakt, waarvan van elke serie een voorbeeld in mijn boek staat. En wat wouden ze bijvoorbeeld weten voor dat ghetto, of er ook niet-Joden woonden, en of er instanties in zo'n buurt zaten die ook door niet-Joden gebruikt moesten worden. Bijvoorbeeld ambulances of ziekenhuizen of scholen of zelfs artis. Nou, artis, dat is natuurlijk in de plantage. En dan dachten ze, nou, dan kunnen we dat afsluiten. Maar als het zo is, dan valt artis binnen dat ghettogebied. En dan voor Duitse soldaten was dat een belangrijk uitgaansding.
Oh, ja.
Artis, dan hebben ze zelf nog over dat als we dan zo'n ghetto maken, dan kunnen we de ingang van artis naar de zijkant verplaatsen, zeg maar, daar bij het Tropenmuseum kant, zodat die Duitse soldaten dan toch nog artis binnen zouden kunnen. Dus zo ver ging dat wel, hoe ze daarmee bezig waren. Maar die kaarten, die zijn dus echt heel prachtig om te zien. Maar ja, het
qua design?
Qua design, ja.
Maar
met
niet,
de hand
maar niet qua inhoud?
Maar niet qua inhoud.
Nee.
Dus dat geeft ook een wrange...
Nou heb ik hier staan, even, want ik heb een aantal notities gemaakt, onder meer Johnny and Jones.
Ja.
Dat is een, kun je er iets over vertellen? Want we gaan er zo even naar luisteren.
Ja, ik moet het even uit mijn hoofd doen. Dat waren Joodse muzikanten en die moesten ook op een gegeven moment werden die gedeporteerd. En dan naar Westerbork in Drenthe, waarvan dan de treinen naar Auschwitz en Sobibor gingen. Maar wij denken dan vaak, dat, tenminste dat dacht ik zelf ook, dat Westerbork, dat was een eenrichtingsverkeer. Daar kwam nooit iemand van terug.
Alleen de lege wagons.
Ja, ik bedoel van naar Amsterdam weer. Maar daar was veel meer verkeer tussen Amsterdam en Westerbork dan je zou denken. Mensen die bij de Joodse Raad werkte en dan heen en weer reisde tussen Amsterdam en Westerbork, omdat ze dingen moesten regelen. En ook bijvoorbeeld deze Johnny and Jones, die mocht een keer naar Amsterdam terug om om muziek op te nemen. De Westerbork-serenade. En daarna moesten ze weer terug.
Jeetje.
Ook van die, je vindt ook soms, niemand heeft natuurlijk voor te zeggen ook wat precies allemaal in archieven wordt bewaard. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die we niet weten of die niet zijn vastgelegd. Maar dan vind je dan bijvoorbeeld wel de rekeningen van een zuurfabriek voor hoeveelheden augurken die dan voor Westerbork bestemd zijn. Dat is dan wel bewaard, wel dat is nou niet informatie is waar je veel mee kan. Maar dat zijn wel van die rare quirks van archiefonderzoek, dat je daar dan rekening na rekening van kunt vinden.
Ja. Ja, waar het over...
Belangrijkere dingen meer niet.
Johnny en Jones, en daar gaan we nu even naar luisteren.
Geloof, ik ben niet helemaal in orde. Ben met mijn gedachten er niet bij. Opeens ben ik een ander mens geworden. Mijn hart klopt als de vliegtuigsloperij. Ik zing mijn Westerbork-serenade. Langs het sporenbaantje schijnt het zilvermaantje op de heide. Ik zing mijn Westerbork-serenade. Met een schöne dame wandelen tezamen zij aan zijde. En mijn hart brandt als de ketel in het ketelhuis. Zo had ik het ooit te pakken bij mijn moeder thuis. Ik zing mijn Westerbork-serenade. Tussen de barakken kreeg ik het te pakken op de hei. Deze Westerbork lieverlei. Daarna ging ik naar de sanitator. Die vent zei, er is heus niets aan te doen. Maar je voelt je heel wat stukken beter. Na het geven van de allereerste zoen, en dat moet je niet doen. Ik zing mijn Westerbork-serenade. Langs het voorbaantje schijnt het zilvermaantje op de heide. Ik zing mijn Westerbork-serenade. Met een schöne dame wandelen tezamen zij aan zijde. En mijn hart brandt als de ketel in het ketelhuis. Zo had ik het nooit te pakken bij mijn mami thuis. Ik zing mijn Westerbork-serenade. Tussen de barakken kreeg ik het te pakken op de hei. Deze Westerbork-lieverlei.
Dat was de Westerbork-serenade. We hadden het net over die Duitsers die ruimte claimden in Amsterdam. En dat vond ik een van de meest opmerkelijke dingen in je boek. Die Duitsers kwamen, die hadden dat allemaal minutieus voorbereid.
Ja.
He, dus ze wisten precies waar ze moesten zijn. Ja. En ze vestigden zich op allerlei prestigieuze plaatsen.
Ja.
En toen, hoe is dat in zijn werk gegaan? Zijn die mensen gewoon hun huis uitgekieperd?
Ja, dat
hoe
is
ging
op,
dat? Want dat waren
er
nogal.
Op een paar manieren gegaan. Toen die Duitsers hier kwamen, dat vind ik ook een veelzeggende locatie. Want waar gingen ze toen zitten? Op het Museumplein, waar nu het Amerikaanse consulaat zit. Daar zat voor de oorlog het Duitse consulaat. Mm. Dus dat was zeg maar het hoofdkwartier. En zijn ze ook verder daar aan het Museumplein, al die villa's aan die kant van het plein, zijn door Duitsers ingenomen. En dan is bijvoorbeeld weer, weet bijna ook niemand, omdat het dadererfgoed het eerste is wat uit het geheugen verdwijnt, zeg maar. Dan zat daar aan de zijkant van het concertgebouw bij de Larissenstraat, daar was dan weer het hoofdkwartier van de NSB.
Hmm.
Dus dat, ja. En, nou, en daarnaast hebben ze meteen gevraagd om grote gebouwen waar ze de soldaten konden huisvesten. En toen heeft de gemeente die moest toen een gemeentelijk bureau voor inkwartiering hebben die toen opgericht. Dat is ook een meters lang archief van in het stadsarchief. En die moesten dan zorgen dat er bepaalde scholen ontruimd werden. En daar gingen dan die soldaten in. Maar dat was ook iets wat heel erg aan verschillende aantallen waren dat steeds. Want bijvoorbeeld toen de Duitsers nog dachten dat ze een invasie gingen doen in Engeland, zaten er hier heel erg veel soldaten.
14.000 of zo?
Ja, maar ja. Toen dat idee weer verlaten werd, toen zakte dat aantal af en werd Amsterdam of Nederland ook een beetje als een soort nou, bijna als een soort herstellingsoord gezien. Van je ging liever naar Nederland dan naar het Oostfront.
Ja.
Dus er zaten hier ook vaak wat ouderen in, of half afgekeurde soldaten.
Maar
ook veel vrouwelijke soldaten, wist ik ook niet. Dat die de secretaresses en de telefonistes en zo.
De typistes,
die waren allemaal vrouwen die grijze muizen werden genoemd. En die zaten dan ook bijvoorbeeld de huizen Lydia, daar bij het
Rolf
Hartplein. Ja. Daar zaten die. En in het nieuwe huis daar boven de bibliotheek ook, volgens mij. In Hotel Polen op het Rokin.
Afgebrand?
Ja, toen ooit nog niet. Maar het was wel, het heette dus Hotel Polen, maar het moest ook zijn naam veranderen in de oorlog. Want Polen bestond niet meer.
Ach, natuurlijk.
Ja, dus dat soort,
ja, maar ook zelfs de verkeersborden met stop moest worden veranderd in halt.
Ja,
want stop was de Engels.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
Nou ja, over Gründlichkeit gesproken, nietwaar?
Ja.
Maar je schrijft ook dat 500 officieren aan de oostkant van het Vondelpark werden gehuisvest. Toen dacht ik, is dat dan in zijn werk gegaan?
Nou ja, je had twee verschillende dingen. Je had een huis of een gebouw kon gevorderd zijn. Dat betekende dat het echt helemaal ontruimd moest zijn en dat het helemaal ingepikt werd. Of er was inkwartiering. En dan had er dus zeg maar een officier een kamer bij mensen thuis. En ook in heel veel pensions en hotels. Ja. Want anders dan de meeste mensen misschien denken, daar werd ook door betaald.
Huur?
Ja, door de Duitse leger en de Duitse instanties. Ze betaalden geloof ik niet De hele prijs wat het kostte, maar wel iets van 80%. Maar de bezetting was natuurlijk heel hoog. Dus veel hotels hebben
goede zaken gedaan
in de oorlog. Ja. Er zijn dan ook weer in die archieven heel veel disputen over wie dan na de oorlog nog achterstallige huur moet betalen voor die pensionkamers en zo.
Ja. Wat zijn de
en wat ook veel gebeurde, ook al in het begin van de oorlog, waren er veel mensen die nog in 1940 voor 15 mei naar Engeland of verder zijn gevlucht. En dat waren dan de huizen vaak ook van Joden die nog gevlucht waren. En die werden dan bijvoorbeeld ook door die Duitsers ingepikt.
En dan ging het meubilair ging ook naar een speciale loods of speciaal
ja, soms werd dat dan, bleef dat gewoon staan en dat werd dan gebruikt. Bijvoorbeeld Zeis Inkwart, die had in zijn Amsterdamse optrekje op de Laressenstraat, was van een Joodse meneer Philipszoon die naar Engeland was gevlucht.
Maar die spullen die geroofd werden van de Joden, die werden...
Ja, dat was zeg maar in 1940 ging dat zo. En later, toen de deportaties begonnen, zijn ze ook heel veel in mooie huizen van in Zuid, in villa's en zo, zijn ook mensen gaan zitten. En ook veel van die jodenjagers die vaak niet uit de bovenlaag van de bevolking afkomstig waren, maar juist uit de onderlaag, die verhuisden dan van een klein woningje in Amsterdam-West of in de Pijp, gingen die opeens in de rivierenbuurt of in de Beethovenbuurt wonen. Dat is heel veel gebeurd. En dat heb ik allemaal van, zeg maar, van de jodenjagers die of tot levenslang of ter dood veroordeeld waren, ben ik dat allemaal in dat stadsarchief op gaan zoeken. Zijn die verhuisd in 1942 of 1943? Nou, ja, die is verhuisd. En dan kan je dat huis weer opzoeken op het Joods Monument. Kijken of daar inderdaad een Joodse familie woont. En ja, dan weet je in de meeste gevallen wel hoe laat het is.
Ja. Was je heel opgelucht toen het boek klaar was?
Nee. Nee, want er zijn natuurlijk, daarna heb ik natuurlijk toch ook weer dingen gevonden of mensen me verteld hebben waarvan je denkt...
Had er ook nog in gemoeten.
Hè, dat moet er eigenlijk ook nog in.
Nou, je schrijft ook, je kunt, of dat heb je geloof ik in een interview gezegd, dat je naar aanleiding van dit boek nog 1000 boeken en 1000 films zou kunnen maken.
Ja, zeker, want er zijn natuurlijk, ik heb vaak geschreven een heel kort stukje. En soms is dat een samenvatting. Ik heb natuurlijk ook heel veel uit al bestaande literatuur kunnen halen. Dus dan is het zo'n stukje een korte samenvatting van een bestaand boek. Maar heel vaak is het ook dat er nog niet een boek over is. En dat zou best nog geschreven kunnen worden. Ja.
En dat gaat misschien ook gebeuren?
Ik hoop het.
Volgende druk met...
Als er een volgende druk komt, heb ik wel een lange lijst met dingen die er ook nog allemaal in zouden kunnen.
Eigenlijk moeten we dat niet zeggen, want dan gaan mensen op die volgende druk wakken die er dan nooit komt.
Precies.
Nou ja, goed. Maar goed, het zijn zo. Die bezetting, die moet een ongelooflijke effect hebben gehad op de bevolking ook, neem ik aan. Hoe reageerde die?
Ja, dat kan je in zijn algemeenheid, denk ik, moeilijk zeggen. Ten eerste hangt het af van over welk jaar je het hebt. 1941 was heel anders dan 1944, zeg maar. Mm-hmm. En zeker de hongerwinter, dat is dan echt, als het mensen echt, nou ja, heel erg treft in hun dagelijks bestaan natuurlijk. Maar daarvoor kon het natuurlijk ook best dat je er niet heel erg veel van merkte, tenzij je misschien tot een vervolgde groep behoorde. Als je Joods was of als je communist was, dan was het natuurlijk heel anders. Of als je je niet bij de maatregelen wilde neerleggen.
Ik begrepen dat niet iedereen daar onfeilgevallig tegenover stond.
Dat ook niet.
Nee, want het was niet eens noodzakelijk om een weermachtbordeel in Amsterdam te vestigen, omdat de dames zelf zich al beschikbaar stelden.
Ja, nou ja, dat vind ik, dat is wel een hoe noem je dat? Een frase van Lou de Jong, volgens mij, die dat zo zei. Er waren wel trouwens, dat heb ik naar gezocht, er was wel zo'n weermachtbordeel in Zandvoort. En dat was dan vooral voor de Georgische soldaten in het Duitse leger. En dat waren dan wel dames die daar werkten uit Amsterdam, uit een bordeel op de Stroommarkt, heb ik uitgevonden.
Oké.
Dan wel interessant.
Ja. Nou, ik vond in ieder geval weer een...
Hoe noem je dat? Ja, wat moesten die prostituees dan doen? Zeggen, nee, jij bent een Duitse soldaat. Jou bedien ik niet.
Ja.
Ik weet niet, ik wel een mooi verhaal vond ik uit de Regulus Dwarsstraat, geloof ik. Dan is er een prostituee en die... krijgt 4 Duitse soldaten, die moeten allemaal Rijksdaalder betalen. En als de laatste aan de beurt is geweest, pakt hij dat geld van het kastje naast het bed en dan gaan ze allemaal weg. En dat pikt die prostituee niet, die belt de politie. Die komt ook.
Geweldig. Ja. En die ging achter die soldaten aan?
Dat uiteindelijk niet, want als er dus een zaak was waar Duitse soldaten bij... betrokken waren, dan had het Amsterdamse politie had daar eigenlijk geen macht over. En dan moesten ze de veldgendarmerie, de Duitse militaire politie, moesten dan bijkomen.
Ingeschakeld
dat
worden.
Gebeurde ook, zijn natuurlijk ook zaken van dat een meisje in zo'n schuilkelder verkracht wordt door een Duitse soldaat. En die gaat dan naar de politie. En die pakken dan ook die soldaat op, maar die wordt dan... komt die veldgendarmerie erbij en dan loopt mijn spoor dood. Want daar heb ik geen archief van.
Nee, dat is begrijpelijk. Ja. We hadden het net over dat je er 1000 andere boeken en 1000 nieuwe films van zou kunnen maken. Maar er komt wel een documentaire, begrijp ik. En die wordt gemaakt door jouw man.
Ja.
Steve McQueen, met een prachtige naam. Ja. Prachtige man ook, geloof ik. Ja. Die heeft al een schitterende film gemaakt.
Meerdere.
Ja. Oscar gewonnen.
Ja.
Dus dat is veelbelovend wat betreft de documentaire.
Ja, nee, hij wou dat al sinds 2005, toen de eerste versie van Bezette Stad was verschenen. En nu gaat het waarschijnlijk eindelijk gebeuren. Maar hoe of wat, volgens mij moet je nooit praten over iets wat nog niet gemaakt is. Want onderweg kan er altijd nog van alles aan
is moeilijk.
Veranderen. Dus daar heb ik
maar er is nog geen structuur voor. Want het grootste deel van het boek wordt in beslag genomen door al die zeer interessante verhaaltjes over de adressen, de bewoners, wat er is gebeurd, wat er heeft plaatsgevonden, wat er was gevestigd. Dat lijkt mij voor een documentaire... Ja, ik mag me natuurlijk nergens mee bemoeien, maar het lijkt mij lastig om van deur naar deur te gaan. Ja. En te zeggen, kijk, hier achter deze voordeur.
Dat is nog even het geheim van de smid.
Dan wachten we dat rustig af. Maar ons hart klopt vol verwachting. Okay. Enig idee wanneer we hem kunnen zien?
Ik denk dat het veel werk is, dus dat het nog wel een paar jaar gaat duren.
Oh, oké. Okay.
Ja, want dat moet zorgvuldig en goed gebeuren. Natuurlijk.
Ik hoop het nog mee te maken. We gaan even terug naar je boek, naar al die ongelooflijke informatie die erin staat. Ik heb hier een datum genoteerd en dat heeft zich hier, ik denk op 200 meter van de plekken waar we nu zitten, afgespeeld. 7 mei 1945. Mm-hmm. Wat gebeurde er?
Ja, dat is die beroemde schietpartij op de Dam. Toen Nederlanders of de Amsterdammers al wouden gaan feest vieren. Maar de Duitsers die nog in de grote club zaten, daar in de Paleisstraat, dachten daar anders over. Hoe het precies is gegaan, er zijn vrij veel verschillende lezingen over. Het is ook een ontzettend rare gebeurtenis, omdat het... Er waren natuurlijk heel erg veel mensen aanwezig, dus die hebben allemaal hun eigen ooggetuigenverslag. Maar zoals dat vaak ook gaat bij ooggetuigenverslagen, spreken die elkaar ook wel eens tegen. En ze kunnen niet allemaal waar zijn, of misschien ook wel.
Voor
het is ook nog een van de meest gefotografeerde gebeurtenissen uit de oorlog. Want bijna alle fotografen van persbureaus, maar ook van die groep, die verzetsmensen van de ondergedoken camera, waren er echt heel erg veel van op de Dam aanwezig die dag. Dus het is waanzinnig goed.
Gedocumenteerd.
Het best gedocumenteerde gebeurtenis
visueel,
uit de oorlog. Ja.
Ja. Ja. Want in je boek staat dat ze schoten vanaf het balkon boven de Rabobank, waar nu Rabobank staat.
Maar dat is de hoek met de Kalverstraat en de
Paleisstraat.
Precies,
aan de rechterkant.
Ja.
Maar de grote club, is ook grote industriële club, is aan de linkerkant.
Ja, zijn op een gegeven moment gefuseerd. Je had de grote club en de industriële club.
Oh, vandaar.
En die, wat ik nu even denk uit mijn hoofd, wat de grote club heette, die zat dus op de aan die Kalverstraatkant. En die industriële grote club zat aan de Damkant.
Klopt,
nu, bij het monument waar het nu staat.
Ja.
Misschien haal ik even de namen door elkaar, want het heeft ook bij mij even geduurd om te kijken hoe dat nou zat. Want maar het was toch daar, maar dan is het daar. Ze zijn gefuseerd na de oorlog. Ja, nu snap ik het.
Ik moest daar ook even van denken. Want ik dacht, hoe zit het nou precies? Want het is natuurlijk een gruwelijke gebeurtenis
dat
geweest.
Dat was een behoorlijk gruwelijke gebeurtenis. Maar dat is ook lang niet de enige schietpartij. Wel de grootste met de meeste slachtoffers. Maar 2 dagen eerder, zeg ik uit mijn hoofd, was er op de Dam aan de ingang van de Nieuwe Dijk, waar nu een H&M zit.
Ja.
Daar zat het aanmeldbureau voor de SS. Dus daar kon je, als je wou vechten aan het Oostfront, dan kon je daar als Nederlandse jongen kon je daar aanmelden. En daar hingen dus ook hele grote, een soort filmsterrenposters mooie
verheerlijking
arische types.
Hmm.
En daar kon je dus inschrijven om daar aan het Oostfront te gaan vechten. En vanuit dat gebouw zijn ze volgens mij al op 5 mei, toen er ook al feestvierende mensen waren, zijn ze ook op mensen gaan, dronken SS'ers, op mensen gaan schieten. En er zijn ook doden bij gevallen.
Hmm.
Heb je ook nog in de Valkenburgerstraat, in de aan de Amstelveense wegkant van het Vondelpark. Dus dat is wel op meerdere plekken in de stad is dat gebeurd.
De Dam was natuurlijk een soort epicentrum van de bezetting. En Museumplein.
Ja.
Wat gebeurde er met het stadhuis op de Dam? Want dat was toen nog stadhuis, geloof ik, hè?
Nee, het was wel paleis.
Was het paleis op de Dam?
Dat was paleis, dat stond leeg. En toen wouden ze daar op een gegeven moment weer stadhuis in vestigen. Maar dat zat een conciërge, die heeft dat allemaal tegen weten te houden. Door te zeggen dat het gebouw niet verwarmd kon worden. Allemaal dit soort uitvluchten te verzinnen. En die had ook onderduikers daar zitten en allerlei spullen verborgen en zo. Dus dat is uiteindelijk niet, dat is gelukkig niet gebeurd.
Maar er zijn al meer voorbeelden, hè, van onderduikers die bijna de adem van de bezetter konden raken.
Ja, voor het Tropenmuseum, dat is het hoofdkwartier van de Ordnungspolizei. Dus de Sicherheitspolizei zat in de Gerrit van de Veenstraat. En de Ordnungspolizei zat daar in het Tropenmuseum. Maar tegelijkertijd in andere delen van het gebouw zaten dan ook wel eens mensen ondergedoken. Of werden er in beelden, wapens bewaard. En dat vond ik ook altijd wel een mooi detail. Daar hadden ze ook zo'n collectie met... Het was natuurlijk ook heel erg een economisch instituut, hè, van onze handel en met de Oost en wat we daarvan...
Het heette ook economisch het koloniaal museum.
Instituut, ja. Koloniaal instituut. Ja. Dus ze hadden daar ook een soort demonstratie, exemplaren van allerlei gewassen en zo, van bonen en rijst en zo. En die hele demonstratiecollectie hebben ze in de oorlog opgegeten in de hongerwinter. Ja.
Echt waar? Ja. Hier moet ik even van bekomen. En dat doen wij met een muziekje. Ik kom zo weer terug. Dit was een fragment uit de sonate Lento van de componist en pianist Leo Smit. Die werd geboren in Amsterdam in 1900 en vermoord in Sobibor in 1943. Als je je zo hebt vastgebeten in de Tweede Wereldoorlog, zou je ook andere boeken willen schrijven dan dit? Of, want het wordt bijna een stigma.
Nou, het is niet het ergste stigma om te hebben, maar ik wil ook wel andere boeken schrijven.
Ja. Maar ik vroeg, wat, als je er zo intens mee bezig bent, kun je er dan af en toe niet van slapen? Of wat doet het?
Soms wel, ja. Soms wel. Als je dan net een verhaal hebt gehoord wat heel schrijnend is. Nou, vooral ook dus over die mensen waar bijna niks over te vinden is. Dat vond ik altijd heel moeilijk om te accepteren. Dat gewoon het spoor snel... doodloopt, vond ik altijd heel moeilijk. En ja, ook sommige plekken krijgen natuurlijk een raar... Je hebt van die dingen, zoals bij de Centuurbaan, vlak bij de Van Wouwstraat. Daar had verhuizer Puls, dat was wel echt een foute man, waar het werkwoord Pulsen van is. Dus die haalde, zeg bij gedeporteerde Joden, haalde zijn bedrijf, haalde al de meubels op... En die werden dan in het oostelijk havengebied op op schepen geladen. En dan gingen ze naar Duitsland en dan werden ze daar uitgedeeld aan, mensen die hun huis bij een geallieerd bombardement waren verloren. En dat heette dan Liebeskaben aus Holland, werden die spullen genoemd. Maar er was ook dan in de Vondelstraat was een... daar was de vrijmetselaarsloge. Die zit er nog steeds, ja. Het gebouw. En die vrijmetselaarsloge... Of de vrijmetselaars, dat mocht ook niet van de Duitsers. Esperanto mocht bijvoorbeeld ook niet, nee, maar allerlei andere dingen.
Die waren uit op de wereldheerschappij, precies. Volgens de
vrijmetselaars, het was ja. Net zoiets vreselijks als Joden. Dus dat werd ook verboden. En in dat gebouw maakten ze toen, het heette dan Laker Vondelstraat. En daar waren dus al die, ook heel veel spullen van, uit Joodse huizen, werden daar opgeslagen. En dan gingen daar bijvoorbeeld ook mooie spullen, werden dan weer gebruikt om de huizen van Duitsers in Amsterdam mee te meubileren. Hmm. Dus dan kan je zien dat Lages of Austerfunte, dat die daar zelf of iemand een liqueurstelletje en dit en dat en dat hebben uit. Dat is ook allemaal bewaard gebleven, dat archief. Dat ze dat daar allemaal hebben uitgezocht en dan in hun huis in de Rubenstraat of de Apollolaan hebben gebruikt om dat te verfraaien.
Ja. Een naam die mij opviel was die van Hans Katan.
Ja.
En zijn roze overhemd. Ja. Vertel dat verhaal.
Nee, dat is het. Haal je dat
weer? Haal ik het twee door elkaar?
Ja. Dat was Sjoerd Bakker van het Sjoerd, roze overhemd.
Oké, okay. Doen we eerst Hans.
Hans Katan was een verzetstrijder, Joods van CS6. Die heel veel,
was verzetsgroep, ja.
Ja. Uit de Corelli. Waarschijnlijk vernoemd naar Corellistraat 6, waar ook de broers Boissevin in zaten. En die hebben vrij veel aanslagen hebben die gepleegd op hoge NSB'ers vooral.
Hmm.
Ook in Amsterdam, maar ook daarbuiten. En die zijn op een gegeven moment zijn ze bijna allemaal ook opgepakt en gefusilleerd. Ook deze
verraden.
Hans Katan, volgens mij student biologie.
Ja. En het roze overhemd?
Dat roze overhemd was Sjoerd Bakker. Dat was een, hoe heet het? Een designer, modeontwerper. En hij was gay en hij wou graag in een roze overhemd zijn laatste. Of je het aan had bij zijn fusillade, dat ben ik nu even kwijt.
Maar... Ja, hij werd geëxecuteerd en hij wilde per se dat,
Dat roze overhemd.
Als een soort statement van.
Ja, en hij maakte de voor de aanslag op het bevolkingsregister door Gerrit van de Veen groep. Een hele beroemde aanslag die ook toen in Amsterdam in 1943, dat was naast Artes zat dat. Dat gaf een enorme brand. En ze wilden toen dus het bevolkingsregister verbranden, zodat ze niet meer wisten waar mensen woonden en ze dus niet meer zo makkelijk te vinden waren. En voor die aanslag maakte hij, deze Sjoerd Bakker, de uniformen.
Oké. Oh, en dat werd hem zwaar aangereikend.
Hij woonde in de Vondelstraat en is ook inderdaad verraden.
Vondelstraat is ook een
ja, het is heel erg veel gebeurd. Sommige straten is merkwaardig dat je denkt, de Vondelstraat is toch een heel mooie straat met woonhuizen. Maar daar blijkt dan...
Er gebeurde van alles.
Ja, want, van winkels met NSB-kleding tot onderduikadressen en verzetsgroepen. Heel typisch, ja.
En ik sla nu het boek willekeurig over open op pagina 403. En dan zie ik heel veel Beethovenstraat.
Ja.
Daar is kennelijk dan ook heel veel.
Ja, dat was natuurlijk... En daar woonden heel veel uit Duitsland gevluchte Joden die in de jaren 30... uit Duitsland gevlucht waren. En dat was toen nog een vrij nieuwe buurt waar je makkelijk een huis kon krijgen.
Okay.
Maar dan kreeg je ook weer, dat vond ik ook weer de details waarvan je denkt, hoe kan dit? Maar het gebeurde best wel een paar keer dat zo'n gezin uit die, of een echtpaar uit de Beethovenstraat dan ging onderduiken in diep in Amsterdam West of Oost bij de werkster.
Ach.
Dat gebeurde wel een paar keer. Dat, en dat gebeurde natuurlijk ook vaak tegen betaling, hè, dat onderduiken. Dus,
ja, als je rijk was, dan had je het makkelijker dan wanneer je een onderduikadres niet kon betalen.
Ja.
Wie later heeft ingeschakeld, nog even het volgende. Wij praten nu met Bianca Stichter over haar magnum opus, mag ik wel zeggen... Atlas van een bezette stad, Amsterdam 1940-1945. Iedereen die ik over het boek spreek is buitengewoon onder de indruk door de veelzijdigheid en de ongelooflijke hoeveelheid informatie en al die adressen. Er werd ook gezegd, ja, het zou natuurlijk heel aardig zijn om een wandeling te maken door Amsterdam. Ja. Met het boek onder de arm.
Dat
maar dan krijg je
niet.
Een lange arm.
Ja, dat gaat niet.
Hoe moeten we dat, hoe lossen we dat op?
Ja, ik heb nu gehoord dat mensen het ook vaak op thuis staan op Google Maps. Een kaart maken en dan kunnen ze zo virtueel wandelen.
Oké, okay, ja.
Ik heb ook wel een paar keer wandelingen gedaan. Ik heb van bijvoorbeeld vanuit boekhandel Atheneum. Maar dan gingen we alleen van Atheneum naar de Munt en dan over het Singel weer terug. En toen waren we al een uur bezig, omdat ook daar zoveel te vertellen was. Want Amsterdam, dat is ook altijd, vind ik ook altijd een raar om je te beseffen. Er woonden ongeveer evenveel mensen als nu in de stad.
Ja.
Maar hij was natuurlijk wel veel kleiner.
Het hield al op bij...
Ja, bij de rivierenbuurt. Dat was zeg maar aan die kant het eind. En al dat Nieuw-Westen en alles buiten Oostdorp, velden.
Oostdorp,
bestond het bij Omer. Dat bestond allemaal
en
niet.
Toch 800.000 inwoners. Ja.
Dus, en er waren ook zeg maar al die instanties en kantoren en zo... waarvoor wij nu altijd de stad uit moeten naar de Zuidas en dat soort plekken. Die zaten allemaal gewoon aan de grachten. Dat was echt het levendige... stads- en zakencentrum, ja.
Maar al die mensen zaten natuurlijk opgepropt met op elkaar in de Jordaan en zo.
Ja.
En de baarsjes en dat soort.
Ja, en soms hadden ook die mensen dan onderduikers in huis op een heel klein oppervlak, ja.
Dat is mogelijk. Het is ook opmerkelijk, vond ik, dat met name in Zuid, Oud-Zuid...
Ja.
En in, er was nog een gedeelte van Amsterdam waar de meeste NSB'ers woonden.
Ja.
Heb je daar een verklaring voor?
Niet echt. Ja, er zijn vast allerlei verklaringen
theorieën,
voor te geven. Die gaan van, kleine middenstand stemde vaak op de NSB. Of misschien had net in Zuid of in de Pijp, was er een charismatische, charismatische leider van de buurt. Dat soort dingen kunnen natuurlijk ook op dat... microniveau kunnen die ook een rol spelen natuurlijk.
Maar er is dus geen plausibele verklaring voor waarom dat het geval was?
Ik denk dat als je bij beroepen gaat kijken of welstandsniveaus... dat je daar dan wel een eind mee kan komen. En dat dan dezelfde soort dingen die... waarom mensen landelijk NSB stemden wel zullen overeenkomen... min of meer met hoe ze dat in Amsterdam deden. Je kan op het stadsarchief kan je een kaart zien waar je precies is een kaart digitaal ook waar je precies kan zien welke buurt het meest NSB werd gestemd en dat was inderdaad ook in de Pijp volgens mij.
Ja, de Pijp en Oud-Zuid.
Ja.
Dat is toch wel opmerkelijk.
Ja, dat is ook weer twee verschillende soorten groepen.
Klopt,
maar je kan ook best natuurlijk dat zo'n partij als de NSB op verschillende groepen mensen aantrekkingskracht uitoefende.
Ja, ik las ook dat je dat de armzalige NSB'ers dan op een gegeven moment aanklopten bij de Duitsers en zeiden van, kan ik niet in zo'n mooie villa wonen?
Ja, dat werd ook wel eens gehonoreerd dan, zo'n verzoek.
Ja, daar hadden we het net ook al over. Ja. Wat is je het meest opgevallen tijdens dat onderzoek? Wat waren de dingen waarvan je zei, nou, dit is voor mij een pareltje?
Nou, ik vond het zelf altijd een heel mooi verhaal, omdat het ook uit verschillende bronnen zeg maar samenkwam, vond ik op de Vijzelstraat. Daar was ik iets anders aan het zoeken, maar ik was in de waarheid aan het kijken uit de oorlog. En zoals dat gaat, als je de krant leest, dan valt je oog ook op een artikeltje erboven waar je helemaal niet naar op zoek was. Hé, wat staat hier? En dat was een...
Serendipity heet dat.
Precies. Ja. En dat was een artikeltje over een twee Duitse, verschillende Duitse politiegroepen die op elkaar waren gaan schieten.
Oh.
Waarbij ook een van die mannen, zo'n Duitse SD'er, het dood was gegaan. Maar goed, ik dacht, ja, ik moet het verder iets proberen informatie over te vinden. Vijzelgracht. Nou, Het lukte me niet, die naam van die man, Raadke, nergens te vinden. Ik dacht, het is natuurlijk... In die oorlog moet je je ook voorstellen dat een heleboel dingen ging je natuurlijk van horen zeggen. Ze konden het niet zoals wij op het internet opzoeken. Dus dacht, misschien is die namen wel fout gespeld. Inderdaad, toen bleek het niet de Vijzelgracht, maar de Vijzelstraat te zijn. Ach, ja. En de meneer Raadke anders gespeld. En toen kwam ik het inderdaad in de politierapporten tegen. Dat er was een verzetstrijder gearresteerd. En die woonde daar op dat adres op de Vijzelstraat. Dat is nu... geloof ik, afgebroken. En wat deden die Duitsers dan altijd? Dan gingen ze in zo'n gebouw posten. Dus dan bleven ze daarin zitten, dag en nacht, om te kijken of er misschien andere leden van zo'n verzetsgroep naar dat adres zouden komen, zodat ze die ook konden arresteren. Dat is ook bijvoorbeeld gebeurd bij die Corellistraat 6, toen ze dat hadden opgerold. Gingen die Duitsers in dat huis zitten en dan stond er daar gelukkig iemand van een verzetsgroep op de hoek van de straat om te zeggen, niet komen, ga weg, ga weg. Maar dat was, bij dit huis kwam er dus niet een verzetstrijder de trap op, maar een andere groep SD'ers. En die raakten in verwarring en die zijn op elkaar gaan
friendly
schieten.
Friendly fire, ja. Noemen ze dat. Ja.
Waarbij dus een van deze Duitse SD'ers, de heer Raadke, is overleden. En dan kan je weer dan kijken in die Deutsche Zeitung in de Nederlanden. En daar staat dan weer de overlijdensadvertentie voor deze meneer. Dat hij inderdaad voor Führer, volk en vaderland... is gestorven.
Daar zouden we het ook nog over moeten hebben, over het einde van de oorlog. Want daar ga je ook uitgebreid op in, zoals je op heel veel interessante punten ingaat. Alleen de tijd is voorbij.
Okay.
Helaas, want... maar goed, aan de andere
kant... lang doorgaan. Ja.
Dat sowieso. Ja. Maar ik denk dan, iedereen die daarin geïnteresseerd is, en ik neem aan dat dat toch heel veel mensen zijn, die kan ik alleen maar adviseren, en zelfs met klem, om het boek van het monumentale boek van Bianca Stichter, Atlas van een bezette stad, Amsterdam 1940-1945, te lezen en vooral te beleven. Hartelijk dank voor je komst en succes met de documentaire.
Dank je wel.